orgel. Log, zwaar, niet te tillen, vaak stuk, moeilijk te bespelen. Wat is er in godsnaam zo aantrekkelijk aan het Hammond-orgel? Het is gevierd en verguisd. En het zindert al bijna 100 jaar in zowat alle muziekstijlen, van wereldhits tot in hoorspelen. Zijn iconische sound treft het hart, nee, eerder de onderbuik. Wat maakt het Hammond-orgel zo bijzonder? Een podcastserie door Charlie Kroijmans, Karin Klooster en Aad van Nieuwkerk. 14 organisten die vertellen over hun instrument. Dit is aflevering 9. Even doorpoten, spelen op en met de Hammond. Drawbars, voetklavier, keyclick, orgeldriehoek, gebruik van de Leslie, eindeloos variabele instellingen. Voor de organist is het geen sinecure om geluid uit het Hammond-orgel te krijgen. Het lijkt alsof hij zijn hersenen en zichzelf moet opsplitsen om het apparaat tot leven te brengen. Hoe doen ze dat? We beginnen met een demonstratie van Boy Ingwersen en die heeft het over het gebruik van de registers.
Die registers, nou, als je dus helemaal niks hebt, dan hoor je ook niks. Dan staan alle schuiven staan ingeklapt, zeg maar. En je kan één schuif. Dus dat zijn in principe de tonen waarmee je elke schuif heeft dus in principe zijn eigen klank ook.
En kan je ze combineren?
Ja, in die zin kan je, dus je kan per schuif kan je bepalen hoe hard je hem wil hebben. En je hebt 9 schuiven, dus je kan eindeloos combinaties maken.
Dus, maar zijn dat dan een soort van kunstmatige boventoon of zo?
Ja, in principe wel. Het zijn inderdaad boventonen die je combineert om een bepaald geluid te creëren. Dat was ook het hele idee achter dat je elk instrument zou kunnen nabootsen. Omdat je dus in principe alle boventonen hebt. En ze wouden zelf nog een extra boventoon toevoegen. Alleen dat betekent dat het orgel 2 keer zo lang zou moeten worden om dat zeg maar te verwezenlijken. Dus dat is nooit gebeurd.
Wij zitten nu naar jou te kijken vanaf de zijkant. En ik zie een linkerbeen op de pedalen.
Ja.
Heen en weer lopen als het ware.
Klopt.
Een rechtervoet op een
special pedaal.
Ja. Dat gaat naar de Leslie of niet?
Ja. Nou, dat is niet. Kijk, het orgel heeft geen aanslaggevoeligheid. Dus het maakt niet uit hoe hard je een toets indrukt. Je krijgt hetzelfde geluid. Maar je wil wel een mogelijkheid hebben van expressie. Je wil er een gevoel aan geven. En dat doe je met het pedaal, dus je kan gewoon heel langzaam kan je dingen opbouwen, maar je kan ook één bepaalde noot, als je gewoon dit doet, klinkt best wel kaal, maar als je er een accent aan geeft. Kan je veel meer leven in zetten.
Dat is dus je rechtervoet, ja. Dat zie ik. Een linkerhand op het onderste klavier.
Ja, en daar komt de bas vandaan.
Daar komt de bas vandaan. En een rechterhand op het bovenste klavier.
Ja.
Dan heb je nog je drawbars die je moet in- en uitschuiven.
Ja.
Heb jij je hersenen in 5 opgedeeld of zo? Hoe werkt dat?
Ja, ik denk dat ook wel het meest uitdagende aan het hele instrument is. Als je echt bas met de voeten gaat spelen en je gaat met linkerhand harmonie spelen, dan moet je echt in 3 lagen denken. Waar je het meest mee bezig bent is die individuele lagen behandelen. Dus kijken wat je met je voeten kan doen, welke baslijn je kan spelen, welke harmonie je kan spelen, wat je rechts kan doen met je melodielijn in principe. En dat dan combineren, dat is het moeilijkste. Er zijn een aantal organisten die daar zeker beter in zijn. Je hebt heel veel organisten die natuurlijk niet bassen met hun voeten. Dus die lopen wel mee, maar die bassen eigenlijk voornamelijk met hun linkerhand, wat de traditionele jazzmanier is, in principe. Nou, Carlo is een voorbeeld van iemand die in principe alleen maar met zijn voeten bast. Die bast nooit met zijn linkerhand. Dat is sowieso al een hele andere manier van spelen.
En wat zegt Carlo de Wijs daar zelf over?
Ik ben eigenlijk gewoon heel intuïtief alleen met mijn voeten gaan spelen. En later toen ik ook wel met bassisten ging spelen, ging ik ook nog leren dat die ook heel bewust baslijnen creëerden. Dus niet alleen maar grondtonen of hele eenvoudige of basic baslijnen, maar ook echt met een melodische functie en met een zelfstandige muzikale functie. Nou, dat is eigenlijk wel waarvan ik denk, daar ben ik vrij ver in gegaan. Dus ik heb in de eerste jaren eigenlijk alleen met jazz gespeeld, maar ik vond het heel belangrijk dat mijn baslijnen een zelfstandige muzikale functie hadden. Dat betekent dat
laat
je...
Laat eens horen. Ja. Wat is dat?
Nou, dat als je zeg maar van het ene naar het andere akkoord gaat, dus je speelt bijvoorbeeld... Nu speel ik eigenlijk de grondtoon. Ander akkoord, ander akkoord, ander akkoord en weer terug. Maar je kunt ook bedenken. Dus je kunt een hele andere lijn maken die uiteindelijk over een aantal maten wel weer terugkomt op die grondtoon. Nou, dus dan ga je eigenlijk, dan denk je al in twee functies. Je denkt een harmonische functie, maar een bassist zal ook denken van ja, maar ik hoef niet altijd op de eerste tel weer op de grondtoon te zijn. Ik kan op een gegeven moment ook op de derde tel komen, dan heb ik een mooiere lijn. Nou, dus daar heb ik veel in geïnvesteerd om dat te ontginnen en om dat te ontwikkelen. En ik doe dat alleen met mijn voeten. Dus ik leer nu ik veel lesgeef aan studenten, leer ik eigenlijk pas een beetje met die linkerhand ook baslijnen te maken. Maar ik ben er helemaal niet goed in, want ik heb dat gewoon nooit echt goed ontwikkeld.
Wat doen de voeten van J.P. Bast?
Ja. Je speelt bas met je linkerhand?
Ja.
En wat doen je voeten?
Nu niks, want die zijn kapot.
Oh.
Maar ik ben daar heel goed in. Want ik heb daarvoor gestudeerd. Hè? Dus ja, ik heb echt van alles gedaan met twee voeten. Trio sonates van Bach en hele funky dingen. En maar dat kan ik helaas niet demonstreren vandaag. Nee, die zijn kapot van die M3.
Dus, jij bent opgegroeid als organist. Met de driehoek, linkerhand, rechterhand.
Ja,
en je,
ja, ja.
En je, wat is het, je linkervoet?
Linkervoet, ja. En rechtervoet ook. Ja.
Voor
het volume, maar ook met twee voeten pedaal spelen. Ja. Lekkere soul dingen of een dit soort basjes. Dat kun je dan mooi met twee voeten doen.
Ja. Doe je dat met sokken of blootvoeten?
Schoenen meestal. Ja, eigenlijk altijd. Ja. Altijd mijn schoenen aan.
Ja.
Duis niet, want dat mocht niet. Want dan kwamen de krassen op de pedalen. Maar nee, maar eigenlijk altijd met schoenen. Ja. Ik vond dat lekkerder glijden.
Ja.
Bert van den Brink speelde altijd met twee handen en pedaal en moest zijn techniek op een kerkorgeltje toepassen.
Ja. Maar over pedalen gesproken, toen ging ik naar het conservatorium en toen dacht ik, oh, en ik wist wel een beetje hoe de kerkorgelwereld in elkaar zat. Ik dacht, oh, nu krijg ik het allemaal te horen, nu krijg ik er van langs, want ik kom van een Hammond orgel. Nou, schande. He? Dus ik ging zitten achter het beetje neo-barok orgel wat op het conservatorium is en ik speelde op mijn manier pedalen, namelijk gewoon poppen top top alleen met de tenen. En ik dacht, oh, nou komt het, hou je vast. Maar die man was dus wild enthousiast. Theo Teunissen, waar ik dus een aantal jaren orgelles van heb gehad, klassiek, hè, op het kerkorgel. Die zei, oh, je speelt barok. Ik dacht, ik wist niet eens dat kon. Je hebt een mooie baroktechniek met je voeten. Ik dacht, nee hoor, echt waar? Dus hij was wild enthousiast. Hij was ook enthousiast over het feit waarop ik heel voorzichtig met de manualen omging. Want ik was ook natuurlijk niet van die stugge, zware kerkorgels gewend. Die kende ik ook helemaal niet. Dus ik was sowieso voorzichtig met toetsen. Misschien moet je het ook helemaal niet vergelijken, die twee instrumenten. Maar ja, het is wel, je speelt het met handen en voeten. En dit is, dat Hammondorgelconcept is wel afgekeken van het kerkorgelconcept. Dus daar ligt toch de bron.
Ja. Van de kerk naar de popwereld, naar Thijs Schrijnemakers.
En voetenwerk? Pedaalwerk?
Ja, wel mee opgegroeid en ook nog wel voor thuisgebruik. Maar ik heb nooit echt de drang gevoeld dat op een podium te doen. Moeilijk en het past niet bij de aard van onze muziek. We maken toch instrumentale popmuziek. En daar vind ik toch een wat rauwere, vrijere baspartij, zoals die door een basgitarist gespeeld wordt, beter passen. Ja,
ja, nee, ik ook niet. Jij hebt nog best wel Hammond les al van vroege leeftijd gehad. Maar ik heb in dat opzicht pas later echt Hammond leren spelen. En gewoon heel al 100 jaar pianoles en toetsenles. Maar dus dan kom je op later leeftijd, kom je daar niet zomaar meer bij om dat goed te doen. En los daarvan, en wat Thijs zegt, maar ik heb het met hem eens, de manier waarop ik het Hammond gebruik is altijd in samenwerking met een bassist eigenlijk. En ik ben ook iemand die veel beweegt op het podium, dus ik spring veel rond en dan kan je ook niet met je voet spelen. En ik vind het leuk om mijn sound te vervormen, dus ik heb er toch wat achter dit mooie toonorgel toch ook wel eens pedalen hangen. Die wil je dan met je voet bespelen, dus als ik dan iets doe met mijn voeten, dan heb ik daar de vrijheid. Bij ons is het zoveel rondrennen en chaos dat het geen zin heeft. Ik heb ze er ook afgehaald, want dat scheelde weer 7 kilo of zo. Top.
Nou, dus ik speel wel af en toe met mijn linkerhand bas.
Dat ja, natuurlijk.
Er zijn ook heel veel Hammond organisten die met de voeten de accenten wel geven aan een baspartij, maar dan met hun linkerhand de hele baspartij spelen. Dat zie je ook veel in gospel, omdat lijnen daar vaak zo ingewikkeld zijn en snel gespeeld, dat het aanzetten van bepaalde accentjes, dat gebruikelijker is, maar... van de mensen die jullie gaan interviewen, daar zitten natuurlijk twee te gekke voetbassers tussen. Carlo de Wijs is technisch natuurlijk zeer ver. En voor wie ik heel veel bewondering heb in zijn basspel, dat is voor Rob Mostert. Want Rob heeft zo'n lekkere recht door zee Hammond sound. Die speelt zo eerlijk op zo'n... Het klinkt gewoon zoals een Hammond ook al moet klinken. Geen poespas, geen, ik hou van effecten, maar hij gebruikt volgens mij alleen een heel klein beetje galm. En ja, het is echt schitterend hoe hij speelt. Dat, die energie ook, vind ik echt te gek. Ja.
Rob Mostert staat bekend om zijn uitmuntende voetenwerk.
Ik heb dat zo geleerd. En vanaf dag 1, zeg maar, orgel... was het toen dan, zeg maar, spelen met handen en voeten. En dat was een kort pedaal, een 13-tonig pedaal. En ja, voor die studie, elektronisch orgel, Hammond orgel, had ik een volledig voetpedaal nodig. Dus dat was de reden waarom ik die Hammond kocht. En ik heb daar hard op moeten studeren, omdat de mensen die op het conservatorium zaten al een paar jaar een groot pedaal hadden, ik niet. Dus ik heb daar echt uren aan besteed hoe ik dat moet doen. Bij een klein pedaal speel je alleen met je tenen. Maar bij zo'n groot pedaal speel je met hakteen. Dus je loopt als het ware over je pedalen heen. Ja, dat was wel even doorpoten, zeg maar. Maar dat is gelukt.
Zou Robin Piso voetbal spelen in De Wolf?
Enerzijds, ik heb het nooit gedaan. Omdat ik was begonnen met die L100 en die had maar één octaafje.
Robin Piso staat wat dat betreft in één lijn met orgelvreten.
Ik sta ook best wel expressief op het podium te springen of zo. En als je dan zo vastgebonden zit aan zo'n voetbas, dan ziet dat toch al wat suffer uit. En daarnaast vind ik het veel interessanter om allemaal effecten te gebruiken. Dus ik heb best wel een flink pedalboard op de vloer liggen. Met dus een volumepedaal voor de Hammond. Volumepedaal voor de bass synthesizer. Een schakelaar voor de snel langzaam met mijn voet. Want ja, mijn hand zit de hele tijd te bassen. Ik heb niet altijd een hand vrij als ik wil schakelen. Maar ik heb daar ook een fuzzpedaal, zo van oversturing. Ik heb een wah-pedaal, waar ik wah-sounds mee kan maken. Ik heb een echo-pedaal voor de herhaling. Ik heb, laatst heb ik een cool effect gekocht, een whammy. En dat is een pedaal van Digitech. Met ook zo'n pedaalschans, zeg maar, als een volumepedaal. Maar wat hij doet is, hij buigt de toonhoogte. Dus als ik dan een enkele noot speel, dan kan ik... wat eigenlijk die XK5 van zichzelf kan, omdat het een digitaal ding is. Maar dit kan dus van een analoge Hammond, zoals van buigende sound creëren. Dus dat vind ik heel leuk om dat soort dingen allemaal op de vloer te hebben in plaats van een voetbas.
Robin Piso combineert zijn orgel met digitale effectapparatuur. Denk nog even aan Carlo de Wijs. Carlo gebruikt zijn analoge Hammond uit de jaren 30 als aansturing voor nieuwe technologische toepassingen. Daarbij ging hij op zoek naar het perfecte basgeluid.
Nou, daar liep ik tegenaan dat dit geluid heel erg droog was. Dus ik ben al heel snel op zoek gegaan naar een basgeluid wat matchte met het orgel, maar wat wel eigenlijk die wat meer zelfstandige baslijnen kon maken en ook qua sound kon maken. Nou, dat toen MIDI uitkwam in het begin jaren 80, heb ik meteen dat orgel weer laten verbouwen en werd er MIDI op dat orgel gebouwd, waardoor ik eigenlijk samen met de synthesizers daar mijn baslijnen vandaan kon halen. Nou, inmiddels is dat ook zo, want dit is een Moog synthesizer die je hoort, maar wel een analoge, met filters. Pitch. Dat is eigenlijk wat mensen op toetsen ook doen natuurlijk. Maar dat kan ik dan met mijn voeten, alleen de controller zit dan hier bij mijn handen. Daar heb ik een soort van aanslaggevoeligheid die ik daarin kan brengen. Ik kan daar andere apparaten aan hangen, zoals dit bijvoorbeeld als een soort sequencer. Maar die reageert wel op mijn voeten. En daarmee kun je die hele laag, zeg maar, van bas. En bas heeft een veel belangrijke functie in de huidige muziek gekregen dan bijvoorbeeld in de jaren 50, 60. Hè? Terwijl de muziek van tegenwoordig is gebaseerd op de bas. Dus mijn bassound is super belangrijk als drager van de muziek die ik maak. En daarom gaat die ook niet meer door die Leslie's unit, maar naar een aparte basversterker. Waardoor de bas eigenlijk wordt versterkt zoals een basgitarist of een bas synthesizer bespelen dat ook zou versterken. Dus dat idee van die bas, dat heb ik ook in het orgel eigenlijk teruggebracht. Dus ik kan de kleur van de bas en de sound van de bas kan ik eigenlijk direct manipuleren. Dus dat is eigenlijk iets wat ook heel erg afhangt van de muziek die ik maak of de akoestiek. En datzelfde kan ik ook met het orgel. Dus het orgel is eigenlijk gewoon het orgel zoals je dat kent. Met de Leslie, of niet? Je hoort nog steeds het orgel, maar je hoort wel het orgel. Oh, daar komt iets bij. Of kan er nog een soort derde laag, een digitale laag aan toevoegen? Dus ik heb allerlei manieren om, zeg maar, de sound te manipuleren, te kleuren, te vervormen. Ik kan het originele signaal eruit halen, alleen het digitale signaal of alleen het analoge signaal laten horen. Ja, en dat levert zo ongelooflijk veel nieuwe inzichten op. Dat kan ik ook nog eens per klavier onafhankelijk van elkaar doen. Ik kan dit doen. Ga ik dat erbij betrekken bijvoorbeeld. En dan heb ik toch nog hier gewoon mijn standaard orgelsignaal. Dus je hebt eigenlijk meerdere instrumenten tegelijkertijd, meerdere orgel en orgelkleuren tegelijkertijd die je kunt bedienen.
Ook het Hammond-orgel van Boy Ingwersen is aangepast, zodat het beter past in zijn eigen muziek.
Klopt. Nou, ten eerste Sjaak van Oosterhout, die heeft mijn orgel aangepast. Nee, je hebt op een orgel heb je die twee manualen. En Sjaak heeft het zo aangepast dat je op elk manueel een serie geluidseffecten kan aansluiten. Dus ik kan op mijn bovenklavier en op mijn onderklavier kan ik apart, dus individueel, kan ik verschillende effecten aansluiten. Dus je kan delay of een reverb op je bovenklavier zetten en weer een ander geluidseffect op je onderklavier zetten. Maar je kan dus ook zeggen, ik wil alleen het bovenklavier wil ik door mijn laptop halen en dan kan je dingen loopen. Of je kan er weer andere effecten opzetten, digitaal. Want de meeste effecten die ik gebruik, die zijn analoog. Dus het zijn echt kastjes, apparaten, zeg maar. Dus dat is al één. Dan heeft Sjaak heeft ook de baspedalen, heeft die zo gemodificeerd dat er MIDI op zit. Dus dat betekent dat ik er andere apparatuur mee kan aansturen. Dus ik heb dan bijvoorbeeld een synthesizer voor de bas. Door die MIDI kan ik de baspedalen op die synthesizer aansluiten. En dat geeft ook weer veel meer mogelijkheden in het basgeluid wat je kan gebruiken.
Sven Vigée doet het zonder speciale effecten. Voor hem is de Leslie al effect genoeg.
Wat ik altijd, ook als ik mensen hier op les krijg, wat af en toe wel eens gebeurt, dan zeg ik altijd, je moet die Leslie eigenlijk, dat langzaam snel is eigenlijk als een zangstem. Zo behandel ik het zelf, althans. Dus je kan het natuurlijk ook gewoon snel zetten en dan is dat het effect, of langzaam en dan is dat het effect. Maar je kan ook, als je er meer mee speelt, en zeker ook in een toetie met gitaren en drums en alles op en eraan, dan werkt het heel gaaf als je hem langzaam en dan... Weet je, nou, als je zo met die Leslie omgaat, dan kom je al een heel eind. Dus dan is het echt een hele gave extra expressie.
Ook Thijs van Leer houdt het bij de basis.
Ik had wel één drawbar ideale stand. En dat was de zogenaamde Jimmy Smith stand. Want dat zijn de drie eerste. Ja. En third, hoe heet dat? Percussion. En dat is een van de eenvoudigste recepten die er zijn. Maar dat klinkt altijd goed. Zowel laag, midden als hoog. Daar kan je mee schreeuwen en cryen en ook heel soft mee spelen. Dat is bijna altijd goed. Misschien hier en daar met wat vibrato. Of een automatisch vibrato of eentje die je dus hanteert. Dat ligt aan het stuk wat je speelt uiteraard.
Hoe bedoel je hanteren dan met de Leslie? Nou, zo?
Ja, dat je de Leslie laat snel draaien en snel en langzaam, snel en langzaam. Of je hebt een constante vibratie, vibrato. En dat is ook wel eens aardig hier en daar. Bij de popmuziek nauwelijks gebruikelijk. Maar als je hem gebruikt, moet je dat voorzichtig doen en gedifferentieerd. En dan kan het leuk zijn. Ja.
Wij waren net bij Jan-Peter Bast. Jij bent een grote held van hem. En hij zei, Thijs van Leer is een meester in de timing. Wat zei hij nou? De timing van wanneer de Leslie aan en uit gaat.
Ja, op het juiste moment de Leslie aan en uit. Met name het tot rust komen van de Leslie. Als je al een hele tijd, ja, wat Thijs dan... Moment stilzetten van die Leslie, hè? Want het is de hele tijd ja, dat snelle ronddraaien, dat is wat ik al heel vroeg meekrijg van Thijs, van die timing van die Leslie, wanneer zet je hem snel, wanneer zet je hem langzaam en wat doet dat met de muziek, hè? Op die plek.
Wat leuk om te horen, dankjewel.
Inderdaad, je had dan twee Leslies en dat was misschien dan overdreven, maar hoe deed je dat dan?
Nou, die waren gewoon serie geschakeld. Die deden precies hetzelfde.
Oh, okay.
Maar eentje was er maar versterkt met drie microfoons. Twee boven en één onder. Op een goed moment in Amerika had ik er 24. En Jan Akkerman ook 24. Dus ze hadden 48 Leslie boxen op stage. Dat was gewoon ons decor. Het zag er dus niet uit, maar wij vonden dat stoer. Goddomme.
Maar die waren dus niet aangesloten?
Ja, die deden wel mee, maar niet voor PA. Want toen begon net het idee PA begon te komen. En men had gewoon één Leslie daarvoor nodig. Mits goed versterkt, maar dat was dan wel zo.
Dit was aflevering 9 van de Hammond Podcast. Meer informatie vind je in de show notes. De leader en de achtergrondmuziek zijn van Boy Ingwersen. In de volgende aflevering, loeizwaar en altijd stuk.